De schriftlezing deze middag komt allereerst uit het Oude Testament, uit Joël 2. En aansluitend uit Openbaring 6, vers 12 tot en met 17. Dus allereerst de schriftlezing uit Joël 2. En aansluitend uit Openbaring 6, vers 12 tot en met 17. En de kerntekst voor deze middag is vers 23 uit Joël 2. Blaast de bazuin te Sion en roept luid op de berg van mijn heiligheid. Laat alle inwoners van het land beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid wordt over de bergen. Een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Deszelfs gedaante is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen. Zij zullen daarheen springen als het gedruis van wagens op de hoogte van de bergen, als het gedruis van een vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. En zij zullen daarheen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een de ander niet dringen, zij zullen daarheen trekken, elk in zijn baan, en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden. Zij zullen in de stad omlopen. Ze zullen lopen op de muren. Ze zullen klimmen in de huizen. Ze zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft. De zon en maan worden zwart. En de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen, want zijn leger is zeer groot. Want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Nu dan ook, spreekt de Heren, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met gewenen, met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heren uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente. Vergader de oudsten, verzamelt de kinderen en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun liede God? Zo zal de Heere ijveren over zijn land en zal hij zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen, zie, ik zend uw lieden het koren en de most en de olie, dat gij ervan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot de smaadheid onder de heidenen. En ik zal dien van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en zij blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten van het veld, want de weiden van de woestijn zullen weder jong gras voorbrengen, want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zij blijde in de Heere uw God, want hij zal u geven dien leraar ter gerechtigheid, en hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik olieden de jaren vergelden die de sprinkaan, de kever en de kruidworm en de rups hebben afgegeten, mijn groot Heer dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heer uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben. En dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Tot zover de schriftlezing uit Joël 2. Zetten wij onze schriftlezing voort in Openbaring 6, vanaf vers 12. En ik zag toen het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vruchten vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een doek, als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen en in van de bergen. En zij tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit en van de toren des lams. Want de grote dag zijn storens is gekomen. En wie kan bestaan? Tot zover de schriftlezing. Gemeente, na het amen van de preek zingen we verder zonder enige aankondiging. Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Psalm 65, vers 2, na het amen van de preek. De kerntekst voor deze middag, hebben we gezegd, komt uit Joël 2, het 23e vers, die ik nog één keer met u lees. Gij, kinderen van Sion, verheugt u, en zij blijden in de Heere uw God. Want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid, en hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. Het thema voor deze middag is dan ook het licht, met een hoofdletter, het licht, de Heer Jezus Christus, in de duisternis van het oordeel. Dus het licht in de duisternis van het oordeel. En daarbij drie gedachten. Als eerste, de Heere zendt zijn woord. Als tweede, de dag des Heeren is dichtbij. en als derde Gods zegen beloofd. Dus het thema, het licht in de duisternis van het oordeel. Het oordeel wat we ook hebben gelezen in Openbaring 6, waar wordt gesproken over de laatste dag. En dan drie gedachten. De Heere zendt zijn woord, ook deze middag tot ons en onze kinderen. En de dag van de Heere is nabij, de dag des Heeren is dichtbij. En als laatste Gods zegen beloofd. Wat hier gaande is in dit hoofdstuk van Joël, Joël 2, overigens maar een heel klein boekje. Zit ook bij de kleine profeten, maar is ook echt maar 3-4 bladzijden groot. Hangt een beetje af van de Bijbel die u voor u heeft. En misschien moest u best wel even zoeken toen u het op het bord zag staan dat we Joël 2 zouden lezen. En tegelijkertijd zien we ook wel dat de woorden van Joël ook bekend waren, want Petrus citeert de woorden van Joël uit de profetie in Handelingen 2. En Joël die is een profeet, ja, die moeilijk te plaatsen is in welke tijd hij geleefd heeft. De Heilige Geest heeft dat in zijn almachtige wijsheid voor ons verborgen gehouden. Heel eenvoudig. Of het nou voor de eerste ballingschap was of na de ballingschap. Het kan zomaar een heel groot tijdsbestek bestrijken. Daarom is de boodschap van Joël ook voor alle tijden. Ook voor ons nu. En ergens is daar, als we Joël 1 op ons Joël 1, het eerste hoofdstuk wat vooraf gaat, het hoofdstuk dat wij gelezen hebben, dan zien we daar dat daar een enorme plaag is geweest in Israël. En die plagen die waren ook voorzegd, want als het volk van Israël de dienst van de Heere zou verlaten, dat lezen in Deuteronomium, dan zouden de plagen uit Egypte zouden over het volk van Israël komen. En dat is gebeurd. Dus de tijd waarin Joël leefde was ook een tijd van afgodendienst. Van het loslaten van het dienen van God. Dat begint vaak met overtredingen tegen de Sabbat. Gewoon toch dingen doen op de Sabbat die God verbiedt in zijn wet. En het hele maatschappelijke leven was niet meer gericht op het dienen van de Heere. En dan zien we dat dus Joël de opdracht krijgt om te gaan profeteren. En in het eerste hoofdstuk gaat het dus over een ramp die al over Israël gekomen is. Sprinkhanenplagen. Nou, dat was een verschrikking in die tijd. Als je in onze tijd een sprinkhanenplaag hebt en je hebt daar genoeg vliegtuigen voor met bestrijdingsmiddelen, dan kun je nog heel veel doen. Maar in die tijd was het zo dat als zo'n enorme wolk van miljoenen sprinkhanen neerstreek op een akker of op een korenveld. En ze fraten alles als het ware op. Hè. Dat doen die beesten met miljoenen tegelijk. En dan stijgen ze weer op en dan laten ze één grote dorre vlakte achter. En dat had weer als gevolg dat er dus hongersnood kwam. En dat de dieren geen eten hadden. En dat er droogte kwam. Dus eigenlijk zegt ook vanavond Joël in ons midden, kijk terug in de geschiedenis. Dat deed Petrus ook. Op het tempelplein. Die deed niet anders dan de grote daden van God verkondigen. Maar ook niet alleen maar de grote daden van God moeten herdacht worden, maar ook de straffen die volgen op het loslaten van het dienen van de Heere. En dan kom ik bij ons, als moderne mens in 2022, op deze tweede Adventszondag. Hoe dienen wij God? Is dat zo, zoals de hoofdzoon van de wet ons voorhoudt? God liefhebben boven alles. En daarnaast als onszelf. Hij kan onze naaste liefhebben, aardig zijn voor degene die wij aardig vinden, dat willen we nog wel. Maar God nou liefhebben boven alles. En dan niet alleen maar voor 40% of voor 90%, nee, voor de volle 100%. De Here aanhangen, betrouwen en liefhebben, zoals het doopformulier zegt. Is dat nou zo in ons leven dat dat zo functioneert? Of is het bij ons buitenkant? Keurige kleren aan. En van binnen dat hart. In de tijd van Joël was dat ook zo. De priesters deden hun werk wel en de levieten. Maar het hart was er niet bij. Is het vaak ook niet met ons zo in onze kerken? In ons persoonlijke leven? En dat is niet alleen maar onder de kansel, maar ook op de kansel zo. Dat wij vaak zo ver weg zijn van het dienen van de Heer met heel ons hart. En dat wij, dat onze ellende staat is. Want hè, wat waaruit kent u ellende uit de wet? God zegt de catechismus. En wat zegt dan de catechismus? De hoofdsom van de wet. Dat is ons grootste gebrek, dat wij God niet lief hebben boven alles. En terwijl deze God zich openbaart ook deze middag aan ons allen als zijnde die God die vol van langmoedigheid is. Als we dan kijken dat Joël spreekt dat het oordeel komt en dat het oordeel zal komen. Maar tegelijkertijd geeft hij ook aan dat dat oordeel ook afgewend kan worden. Dat God in zijn spreken, juist door het spreken, dode mensen tot leven wekt. En juist ook in dit hoofdstuk, hoofdstuk 2, wordt als het ware God sprekend ingevoerd. Dus het enige wat Joël doet deze middag is de woorden van de levende God doorgeven. We hebben dus niet zomaar te maken met het woord van mensen deze middag. Maar we hebben nooit te maken met een woord van mensen als we spreken uit het woord. Iedere keer als wij het woord horen, of het nou thuis lezen, of dat we als een jongelui, als je in de bed gaan s'avonds, ik hoop dat je ook nog een stukje uit je Bijbel leest, of uit je dagboek en dan tekst erbij leest, maar dan besef dan dat de levende stem van God is die tot je spreekt. Net zo rechtstreeks als God sprak tot Mozes daar bij de brandende braambos. De levende God. De El Shaddai, de Heere der legermachten. De getrouwe. De verbondsgod. Die zegt en het is er. Die beveelt en het staat er. Die toen de mensheid in zonde viel in Genesis 3 niet zomaar de mensheid aan zijn lot overliet, maar gelijk Adam en Eva opzocht. En verkondigde dat er vijandschap zou komen tussen de duivel en de mensheid, maar dat de duivel zijn kop vermorzeld zou worden. Hij spreekt. Hij gebiedt en het staat er, hebben we gezongen in Psalm 33. Dus in het spreken van God is grote kracht. En vanuit die zekerheid, want Joël spreekt vanuit die volkomen overtuiging dat God de levende God is, die zijn beloften waarmaakt, zet hij de bazuin aan de mond. Wat betekent dat nou? Dan, hij laat de bazuin blazen, de shofar, zodan om alarm te slaan. Om mensen in de tijd van waar hij leefde, dat hij de bazuin laat schallen, zodat mensen wakker geschud worden. En ik denk ook dat wij dat ook nodig hebben in onze tijd. Dat we wakker geschud moeten worden vanuit die sudderende slaap waarin velen van ons zich bevinden. Omdat het wel een welvarend leven is waarin we nog leven. Maar als we nou eens echt onze ogen open doen voor de tijd waarin we leven. Waarin de ene crisis zich op de andere crisis opstapelt. En waar de oorlog in Oekraïne voortduurt en met alle gevolgen van dien. En dat we, als we heel eerlijk zijn, steeds dichter de stappen van de Heer Jezus Christus, zijn komst, de laatste trap van de verhoging van de heiland, zien komen. Joël die spreekt over de eerste profetie die uitgekomen is. Maar hij spreekt ook over de tweede profetie. Dat er weer die sprinkhanen zullen komen. En hij beschrijft hoe die beesten, hoe dat volk zal zijn. En of je nou dat nou moet interpreteren als werkelijk een sprinkhanenplaag. Of dat het nou de Assyriërs of de Babyloniërs zijn geweest. Daar geeft het woord verder geen duidelijkheid over. Maar wel de wijze waarop ze zullen komen. Ze zullen op de muren omlopen, ze zullen op de stad omlopen. Ze zullen lopen op de muren, ze zullen klimmen in de huizen. Ze zullen door de vensters inkomen als een dief. Het zal verschrikkelijk zijn. Maar zelfs de aarde zal beroerd worden, wat we lazen ook in Openbaring 6. En daarom zet hij er de bazuin aan de mond. Want het is noodzakelijk om mensen te waarschuwen. Als een soldaat op de muur staat om wacht te houden, dan moet hij wakker zijn. En dan moet hij, als de vijand aan ziet komen, dan moet hij de bazuin blazen om te waarschuwen dat de vijand komt. Want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Die dag komt. Daar is geen twijfel over. Ja, maar dominee, dat is toch geen evangelie wat u geeft. De Heer Jezus heeft heel wat keren gesproken over het laatste oordeel. Om juist om mensen wakker te schudden. Om mensen te wijzen dat er een einde komt aan de tijd. Er komt een einde aan alles wat wij doen. En het kan persoonlijk zijn, als u sterft, als jij sterft. En als je nou vandaag sterft. Wie is dan de Heer Jezus voor jou, voor u? Ben jij in Christus? Of moet u zeggen, ja, dat is een lastige vraag. Ik ben al heel lang op zoek. Dan heb ik goed nieuws voor u. Als u heel lang op zoek bent, dan is dat al een wonder. Want mensen van nature zoeken de Heere niet. En dan lezen wij in het woord dat God een beloner is van degene die hem zoeken. Dan zult u vinden. Wanneer ging de jongste zoon eigenlijk in Lucas 15 nadenken? Was dat toen hij in die feestzaal zat? Ging hij toen nadenken? Of ging de jongste zoon toen hij in de ellende zat nadenken? Toen hij bij de varkens zat en geen eten meer had. Dat hij zelfs niet mocht eten van de Johannesbroodboompitten. Dan gaat hij dus vanuit zijn ellende gaat hij nadenken. Als ik nou terug ga naar mijn vader, dan zal hij me aannemen als een van zijn huurlingen. En ik zal mijn zonde belijden. Dus vanuit de ellende, vanuit dat kruispunt van dat leven, dan staat die jongste zoon op en gaat hij naar zijn vader. Nou, misschien zitten ze hier ook wel vanmiddag. Mensen waar, die op een kruispunt staan van hun leven. Door verdriet, of door ziekte, of door andere redenen. En dan is het hart teer en week. En dan is het juist zo dat het evangelie, dat er een verlosser is gekomen naar deze aarde. Dat de Heer Jezus Christus naar deze aarde gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat juist de Heer Jezus Christus gekomen is om mensen op te zoeken die vastgelopen waren, die verlamd waren, die geen kant meer op konden, die in een boom klommen. Om de Heer Jezus maar te kunnen zien. En waar de Heer Jezus van af is en ze uit die boom roept. En waar de Heer Jezus tegen sprak, volg mij. En deze Heer Jezus Christus is geboren in die stal, in die kribbe. Waarom is de Heer Jezus geboren in een stal, kinderen? Nou, een stal, dat is heel makkelijk bereikbaar. Daar kunnen kleine kinderen zomaar naar binnen lopen. Die hoeven niet naar een groot paleis. Want dan mocht je niet zomaar naar binnen lopen. Want er stonden allemaal soldaten voor en zo. Dat kon allemaal niet. Dus een stal, daar kon je zomaar naar binnen wandelen. Dan moest je eerst bukken. Dat was maar een laag deurtje. Misschien was het maar een grot. En dan een kribbe. Dat is niet heel onbereikbaar of zo. Nee, die is heel laag. En daarom is de Heer Jezus geboren in een stal en gelegd in een kribbe, zodat ook kleine kinderen en jonge mensen en oude mensen, soms ook al krom vanwege de leeftijd, bij de Heer Jezus zomaar op hun knieën bij hem mogen komen. Daarom is de Heer Jezus gekomen in een stal. Om zodat herders en kleine kinderen en grote kinderen zomaar bij hem mogen komen. En dat tegen het licht van het oordeel. Dat tegen die duisternis van die dag der dagen die komen zal. Dan komt daar die lichtstraal als het ware. Breekt daar door in de profetie van Joël. Dat de leraar der gerechtigheid, oftewel de Heer Jezus Christus, zal komen. En daarom is het nodig dat u, dat jij en ik ons bekeren. Dat lezen we in vers 12 in Joël 2. Bekeert u. Dat zei ook Petrus tegen de menigte die waar het hart was doorgeprikt op het tempelplein. Toen ze hoorden dat zij het waren die de Heer Jezus Christus gekruisigd hadden. Mannen, broeders, wat moeten we doen opdat we zalig worden? Beter dan en bekeert u. Dat zei Paulus tegen de stokbewaarder. Mannen, broers, wat moet ik doen? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Bekeert u, draai u om. Ja, maar dat wil ik niet. Nee, dat klopt. Dat is onze ellende, dat wij het niet willen. Dat wij zo vastzitten aan ons leventje, ons comfortabele leventje. Maar dit comfortabele leventje heeft een einde. En daarom zet Joël ook deze middag in uw gemeente de bazuin aan de mond en blaast en zegt, bekeert u, wend u tot Christus, beleid uw zonde, sta net op als de jongste zoon, sta op naar de vader en ga daar naartoe. Waarom kon die vader, die jongste zoon, zomaar naar die vader gaan? Omdat hij wist wie zijn vader was, omdat hij wist dat zijn vader vol van liefde, vol van genade was. Waarom mag u zomaar vanmiddag tot de Heer Jezus gaan? Waarom mogen kleine kinderen zomaar naar die kribbe gaan? Op grond van het volbrachte werk van het Lam van God, van Jezus Christus. Omdat hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Daarom is er een geopende weg tot het vaderhart van God. Op grond van het volbrachte werk van Christus. En daarom mag u daar vanmiddag zitten onder aan zijn voeten als een Maria. Want die had de goede plek gekozen. Dan mag je gaan zitten en dan hoef je alleen maar te luisteren. En dan mag je naar hem opzien. En dan mag je luisteren naar al die gelijkenissen die de Heer Jezus heeft verteld. En dan mag je luisteren naar al die woorden die hij heeft gesproken. En dan mag je je verwonderen over al die geschiedenissen die staan opgeschreven. En dat hij nog zoveel meer heeft gedaan, zegt Johannes, dat al de boeken van de wereld niet de wonderen en de daden van de Heer Jezus Christus zouden kunnen bevatten. En dat er niets meer vreugde geeft als je al je zintuigen, je ogen, je oren, je hart vervuld is met de heerlijkheid en met de majesteit van Christus. En daarom moet je niet zomaar een ander pak aantrekken, zegt Joël. Hij zegt, je moet je hart scheuren. Je moet je zonde belijden, je moet een droefheid hebben over de zonde. Bekeert u tot mij met uw ganse hart, zegt hij in vers 12. En met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heer uw God. Waarom? Waarom moeten wij ons bekeren tot de Heer onze God? Omdat God langmoedig is. Dat was de reden dat de jongste zoon vrijmoedigheid had om te gaan tot zijn vader. Omdat hij wist wie zijn vader was. God is genadig, barmhartig, langmoedig, groot van goede tierenheid en berouw hebben over het kwaad, oftewel het oordeel wordt uitgesteld. Dat is God. En deze God die waarschuwt ons vanmiddag. Dat die dag, die verschrikkelijke dag komt. Want we kunnen natuurlijk wel bidden. Kom Heer Jezus, ja kom haastelijk en dat moeten we ook. Maar voordat het zover is, komt wel het oordeel. En dan worden al die violen, al die bazuinen, al die zegels verbroken. 1/3 van de mensheid op deze aarde wordt weggevaagd. De zeeën zullen er niet meer zijn. Bergen zullen verdwijnen. Het zal één grote, verschrikkelijke tijd zijn. Maar het moet. Want juist door dat oordeel heen gaat het naar de glorie. Want dan komt die dag, dan zal die dag de dagen aanbreken dat de Heer Jezus Christus uit de hemel zal neerdalen. En daarom is het zo noodzakelijk dat wij ons vanavond, vanmiddag, tot de Heere wenden. Onze zonde belijden. Doe je mond maar wijd open. Psalm 81, onberuimd. Doe je mond wijd open, ik zal hem vervullen. Dus dat betekent dat je je zonde mag belijden en dat je zegt, Heere, ik kan mezelf niet bekeren, want dat wil ik niet. En dat kan ik niet. Want deze wereld vind ik wel fijn eigenlijk. Maar en dat hart scheuren. Heb je wel eens geprobeerd om vlees te scheuren met je handen? Dat gaat niet, hè? Zeker de spier niet. Dat zit zo vast. Het is veel makkelijker om het maar een beetje te bedekken. Maar leg nou eens je hart open voor de Heer. Zeg, Heer, dan heb ik in de kerk gezeten vanavond. En u bent hier. Maar ik wil niet. En ik heb zoveel excuses. Wat mijn vader zei en mijn moeder zei en die zei. Nee, God zegt, scheur te hard. En waarom kan dat nou? Omdat als God spreekt, wat hebben we nou gezongen in Psalm 33? Als God spreekt, in het spreken van God zit de kracht van God zelf. God weet dat wij zwakke mensen zijn, maar als hij spreekt, dan schept hij leven. Zie, er zij licht en er was licht. Als God een dode zondaar tot leven wekt, dan is niets ter wereld wat die dode zondaar kan verhinderen om levend te worden. Hebben wij nou dat vertrouwen dat in het spreken van God wat tot ons komt deze middag, dat daar de kracht zit waarin Gods geest gebruik maakt om dode zondaren tot leven te wekken? Maar dan is het dus wel noodzakelijk, dat zien we in heel de Bijbel, ook in 1 Samuel 7, dat zien we hier in dit gedeelte gebeuren, dat we onze afgoden eruit moeten doen. Onze afgoden. Ja, nee, wij hebben geen afgodsbeelden zoals vroeger met allerlei schilderingen. Maar wat zijn onze afgoden? Dat kan heel veel zijn. Onze hart is een fabriek van afgoden, zegt Calvijn. Die afgoden moeten eruit. En bid het maar tot de Heer en zeg, Heer, wilt u mij laten zien wat mijn zonde eigenlijk is? Wat mijn afgoden zijn, waar ik zo aan vastzit? Wat mij verhindert om mij helemaal open en bloot voor u neer te leggen, doorgrond en ken mijn hart, o Heer, maar dat wil ik helemaal niet. En terwijl het leven met de Heer Jezus, dat is zo'n, op deze aarde, dat is het mooiste wat er is. Jongelui, het is zo de moeite waard om de Heer Jezus na te volgen. Want als al je zintuigen vervuld zijn met de heerlijkheid en de majesteit van God, dan is al het zondige van deze wereld, dat is niks. Dat geeft even plezier. Je kijkt even die serie op Netflix, of op Prime, of wat Disney. Dat doen jullie toch ook? Of doen ze dat hier niet? Bij ons wel hoor, in Zeeland. Dat doen ze allemaal. Maar hier niet. Maar dat geeft even plezier. 3 kwartier. Dan moet je weer een week wachten op de volgende aflevering. Dan heb je 3 kwartier plezier gehad. Maar als de liefde tot Christus in je hart brandt. Hè, En als je mag lezen en luisteren naar zijn stem, als je aan zijn voeten zit, als hij je onderwijs geeft. Dat gaat vele malen alles van dat aardse te boven. En weet je wanneer je dat nou echt gaat beseffen? Als het dood is. U heeft misschien wel eens een ziekbed meegemaakt van iemand wat een sterfbed is geworden. En dan gaat het vaak niet meer over de koetjes en de kalfjes, toch? Dan gaat het vaak over de ernst van het leven en het ernst van het sterven. En dan weten we ook wat een verschil het maakt. Of degene die daar op dat sterfbed ligt, op dat ziekbed ligt, getuigt van de Heer Jezus Christus of niet. Wat een verschil dat maakt. En hoe vaak is het dan niet zo dat vele mensen zich dan zeggen van had ik maar veel meer tijd besteed aan het dienen van de Heer. Want dat geeft ware vreugde. Om iedere keer weer te luisteren naar zijn liefdestem. Om de psalmen te zingen. Om te lezen wat God beloofd heeft in zijn woord. Want wat is er nou gebeurd toen de Heer Jezus op deze aarde kwam? Kijk nou eens naar het leven van de Heer Jezus. Die heeft alleen maar goed gedaan. Hij heeft alleen maar mensen genezen, gesproken, onderwezen, geluisterd. Met mensen gewandeld, met mensen gesproken, persoonlijk. We kunnen toch niet anders zeggen dan dat deze leraar van de gerechtigheid, dat hij in zijn bergreden ons zo duidelijk laat zien dat de wet goed is. En dat het zo nauw komt en dat wij daar zo aan tekort komen, maar dat wij ook, als wij ons wenden tot hem. Dat de Heer Jezus die zegt in Johannes 6, ik ben het brood des levens. Dus als je honger hebt, ook zelfs al is dat honger naar de wereld, als je honger hebt, dan mag je komen tot de Heer Jezus Christus. En er is nog nooit iemand tegengehouden die tot deze leraar van de gerechtigheid kwam, hoor. Er is nog nooit iemand tegengehouden. Dat lezen we nergens in de Bijbel. Nou, vraag maar aan iemand die gelooft hier in ons midden. Is de Heer Jezus u wel eens tegengevallen? Heeft hij u tegengehouden? Toen u tot hem kwam met uw belijdenis van schuld en van zonde. En dan zie je achteraf, als je tot de Heer Jezus gegaan bent, dan zie je ja, dat hij het is geweest die je getrokken heeft. En dat de Vader het is geweest die je geschonken heeft aan de Zoon. En dat hij je getrokken heeft met koorden van liefde. En dat niets ter wereld je tegen kon houden. Maar dat zie je achteraf. Want we hebben nu te doen met de roeping. En die komt tot ons allen deze middag. Dat u mag komen tot de Heer Jezus Christus. Of u nou jong bent of oud. Weet je, dan heb je een zegen. Het leven met de Heer Jezus wil niet zeggen dat je rijk wordt. Dat is dwaasheid uit Amerika. Het wil ook niet zeggen dat je een makkelijk leven hebt. Dat je niet ziek wordt. Sterker nog, wij zullen sterven. Als straf op de zonde. Het wil ook niet zeggen dat het een makkelijk geestelijk leven is. Want we hebben te maken met beproevingen. Zodat het goud ontdaan wordt van alle vuiligheid. Als het wordt beproefd in het vuur. Maar in alle nood en in alle angst en alle pijn. Dan weten we één ding zeker. Dat waar wij ook zijn, daar is God. En daar is Christus, want die is in ons met zijn geest. En dan kun je alle beproevingen aan. Ook al is het op het moment dat je daarin zit echt niet gemakkelijk. Waarom? Omdat hij niet laat varen de werken zijner handen. Omdat al zijn beloften die hij heeft uitgesproken in zijn woord, die de Heer heeft uitgegeven in zijn woord, gesproken heeft, waarheid zijn. Dat is die regen. Want heeft de Heer Jezus geen woord gehouden? dat hij zijn discipelen niet de kracht zou geven. Maar bijna al de discipelen zijn wel door geweld om het leven gekomen. Maar al de discipelen zijn ook bij de Heer Jezus in de hemel. Want daar gaat het toch om? Want deze tijd gaat toch voorbij. Dit is maar een schijnwereld. Het lijkt allemaal echt. Maar dit is maar even hoor. En de eeuwigheid waar onze zielen al in staan, die houdt nooit meer op. Nooit meer. En dan? Als je nou vandaag sterft, dan ga je de tijd uit. En dan? Waar zul je dan je ogen op slaan? Vanmiddag aan tafel lazen wij in de kinderbijbel uit de geschiedenis over de geschiedenis of de gelijkenis van Lazarus en de rijke man. Dat zal het zijn als een van ons zijn ogen open doet in de hel. Dat is het voorbeeld wat de Heer Jezus gegeven heeft. Hier je ogen dicht doen en dan open doen in de eeuwige pijn. En waarom ten diepste? Omdat die man zich niet wilde stellen en wilde buigen onder het koningschap van de Heer Jezus. Want dat was het voorbeeld van de fariseeën en van de schriftgeleerden. Die wilden niet buigen, die wilden de Heer Jezus Christus niet erkennen in zijn ambt als koning. En weet u, dat zit in ons allemaal. Want wij zijn misschien wel zo'n jongste zoon, maar ik denk dat er in de kerk ook heel veel oudste zonen zitten. We staan maar buiten en we horen het en we praten erover. Maar de Heer Jezus die nodigt ons om binnen te komen in die zaal om het feest te vieren. Want daar was Lazarus. Die was in de nabijheid van Abraham. En die mocht luisteren naar wat Abraham te vertellen had. En die rijke man die wilde terug naar de aarde om de andere mensen te waarschuwen. Maar hun zijn gegeven de profeten. Maar de profeet Joël is aan ons gegeven om ons te waarschuwen. Dat de laatste dag komt. En wie weet hoe spoedig al. En dan zijn wij bereid, bent u bereid, ben jij bereid om de Heer Jezus Christus tegemoet te gaan te komen als hij komt als de heerser van het heelal. Dan zullen wij hem zien. Dan zullen de doden uit de dood worden opgewekt. En de levenden in een punt van de tijd worden veranderd. Wij zullen hem zien en hem aanschouwen. Waar je misschien nu al mee gespot hebt. Zijn naam hebt misbruikt. Want weet je, als je hier aan deze kant van het graf de Heer Jezus Christus niet dient en niet lief hebt, dan ben je een verwerping, dan ben je verworpen. We willen wel graag luisteren naar Johannes 3, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar we willen niet luisteren naar vers 18. Want als we dus niet geloven in de Heer Jezus Christus, dan zijn wij voor eeuwig verworpen. En terwijl de Heer Jezus Christus zich ook vanmiddag aan u aanbiedt. En hij zegt, mijn zoon. En dan voegen wij daaraan toe, tussen haken, mijn dochter, geef mij je hart. Scheur je hart. Het gaat niet om de buitenkant hoe je eruit ziet. Echt niet. Want je mag komen zoals je bent. Maar de Heere doorgrondt de harten. En zet je dan maar neer aan die voeten van de heiland. En ga dan maar naar de voet van het kruis. En zie dan maar op naar de lijdende borg. Die daar gehangen heeft tussen hemel en aarde. Want er loopt een rechte lijn van de kribbe naar het kruis. Iedere stap van de Heer Jezus Christus was er eentje van het lijden. Omdat overal waar de Heer Jezus kwam, hij werd geconfronteerd met de zonde, met de zondeval. En als we dan opzien naar de Heer Jezus Christus, als we dan zien naar die doornenkroon die in zijn hoofd is geduwd, als we zien naar zijn liefdevolle blik in zijn ogen, vol ontferming voor een verloren mensengeslacht wat zichzelf niet zalig kan maken. En dat hij juist in zijn langmoedigheid en zijn geduld, dat God in zijn geduld die dag nog niet heeft ingesteld, de laatste dag. En waarom niet? Omdat er nog mensen toegedaan moeten worden, dat er nog schapen aan die kudde worden toegedaan van de goede herder. Misschien jij wel. Of jij. Zo'n jong schaapje. Of misschien al een heel oud schaap. Beetje kreupelschaap misschien wel. Dat is niet te laat, hè? Want het is vandaag nog die dag. En dat schip, wat onderweg is naar een van die eilanden aan de Pacifische Oceaan, waar allemaal Bijbels in zitten. Voor die mensen die nog geen Bijbel hebben. Dat schip is onderweg. En zo zal het woord van de levende zal gaan over heel de wereld. Zodat al de mensen het evangelie van vrije genade zullen horen. Zul jij erbij zijn als de Heer Jezus wederkomt? Verlang jij naar hem? Omdat hij hier jou al als eerste heeft lief gehad. Omdat hij zijn liefde in je hart heeft uitgestort. Omdat je hongerig en dorstig bent naar meer kennis van hem. Die zichzelf volkomen heeft vernietigd. En daarom is daar licht en dat licht in het schilderij van die duisternis. Dat is de grootste gave van God. De grootste gave van God is zijn enige geboren zoon. Hoeveel dagen denkt u nog, denk jij nog, de zoon af te wijzen? Van de week had ik een gesprek met een gemeentelid over een rechtszaak. Hij vroeg om advies. En hij noemde, ik heb een advocaat in de arm genomen. Ik zei, dat is mooi, zeg ik. Want je weet toch wat een advocaat doet. Een advocaat die behartigt jouw belangen bij de ander. Bij de rechter. En die gaat alle stukken verzamelen en dan gaat hij naar de rechter toe. En dan gaat hij vertellen tegen de rechter van nou, mijn cliënt die is onschuldig, want dit en dit en dit. En dit is de schuld van de ander, enzovoort. En die kent al de wetten. Ik zeg in datzelfde gesprek, je weet toch ook dat de Heer Jezus Christus ook als voorspreker is in het gericht. Want daar gaat het naartoe. Naar het gericht. Naar het laatste oordeel. En hier openbaart de Heer Jezus Christus zich in het woord als de voorspreker, als de borg. De schuldovernemende borg. Dat als u uw zonde beleidt, als uw zonden zijn weggewassen door het bloed van het lam, als u bekleed bent met de gerechtigheid die Christus heeft verworven, dus zijn gerechtigheid u is toegerekend, dan wordt u vrijgesproken in het gericht. Dan kunt u dus met een gerust hart de komende oordeelsdag tegemoet zien. En aan de andere kant is het zo, als u dat vandaag nog niet weet, dan zult u roepen, als de Heer Jezus vanavond wederkomt tot de wolken des hemels, dan zult u roepen met al die andere mensen, de dienaren en de oversten, bergen bedekt ons. Maar zult u alsjeblieft, en jij, zul je alsjeblieft onthouden wat Joël en wat God zegt in zijn woord. Dat laatste vers van dit hoofdstuk. Dat het zal geschieden al wie de naam des Heren zal aanroepen. Zal behouden worden. Van zonde, van de duivel en van de dood. En dat we iedere keer als wij onder het woord bevinden dat God zo rechtstreeks scheppend spreekt tot ons. En dat de Heilige Geest inwendig spreekt in ons met zijn Heilige Geest. Die krachtig werkt het rechtvaardigmakende geloof. En dat doet hij door de dwaasheid van de prediking. Schuldvergeving voor de zondaar. Door het bloed van de leraar der gerechtigheid. Want hij is die leraar die zijn wet schrijft in het hart van zijn volk. En die leert om daarna te leven. Want dat gebeurt er als je tot geloof komt. Dan schrijft hij zijn hart, zijn wet in je hart. Dan is dat geen last meer. Maar dan is het een vreugde om je te verheugen in zijn wet. In de leefregel van, als leefregel van de dankbaarheid. En dan wil je steeds meer kennis vergaren over de wet. Dan wil je steeds meer kennis vergaren over deze leraar van de gerechtigheid. Omdat je dan iedere keer zit onder de milde regen van het onderwijs van hem. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrevenbond getoond. Nou, als je geborgen bent in het bloed van de heiland, dan is hij zo dichtbij. Ben je zo al een leerling? Bij deze rabbi met een hoofdletter. Ben je zo al hunkerend naar zijn liefde? Zoals een leerling die dus als het ware de woorden uitdringt bij een leraar. En aan het eind als de les voorbij is nog even blijft hangen om nog even te spreken met de leraar. Bent u zo hongerig en dorstig naar dat woord van de levende? Want God stelt nooit teleur. Echt niet. En de Heer Jezus Christus stelt nooit teleur. En de Heilige Geest stelt nooit teleur. Want we hebben gelezen, God is genadig en barmhartig. En groot van goede tierenheid. Hij is de goede herder. Die zijn leven gaf voor de schapen. Al die schapen van zijn kudde. Wijdt hij nu in zijn woord. En eens zullen al die schapen in het eeuwig vaderhuis zijn met de vele woningen. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. Hebreeën 11, vers 6. Amen.